Ik zei al dat er een samenhang is tussen het nieuwe verbond, want daar gaan we het vervolgens over hebben natuurlijk. Een samenhang tussen het nieuwe verbond en het Davidisch verbond. Wij vinden dat met name in Jeremia 33. Jeremia 33 vanaf vers 20. Alzo zegt de Heere, indien gij lieden mijn verbond van de dag en mijn verbond van de nacht komt vernietigen. Want het wordt ook al een verbond genoemd. Van dag en nacht, een opeenvolging daarvan. Zodat dag en nacht niet zijn op hun tijd. Zo zal ook vernietigd kunnen worden mijn verbond met mijn knecht David. Dat hij geen zonen hebben die op zijn troon regeren. En met de levieten, de priesteren, mijn dienaren. En daarna vers 25. Zo zegt de Heere, indien mijn verbond niet is van dag en nacht, indien ik de ordeningen des hemels en der aarde niet gesteld heb, enzovoort. Maar het gaat daar over de troon van David en dus het Davidisch verbond. En er wordt dus gesteld dat er een dat God een verbond heeft met David dat vervuld zal worden, maar zoals ze zegt, het hangt samen met het nieuwe verbond, dat eeuwige verbond, waarin dat eeuwige koninkrijk van de zoon van David gerealiseerd zal worden. En meer zeg ik er nu maar niet van, het komt te zijner tijd nog wel een paar keer te sprake, omdat het ook in andere schriftplaatsen genoemd wordt. Dat nieuwe verbond, de uitdrukking, die komt uit Jeremia 31 vers 31, schrijf het nog maar niet op, daar hebben we het straks over. Ik noem eerst een paar andere dingen. De term nieuwe verbond komt uit Jeremia 31, maar het neemt niet weg dat datzelfde nieuwe verbond onder een andere aanduiding eerder genoemd wordt in de Bijbel, onder andere termen. Een van de uitdrukkingen, de meest voorkomende in het Oude Testament althans, is de uitdrukking verbond des vredes, vredeverbond. Meestal zelfs mijn verbond des vredes. Wij vinden die uitdrukking de eerste keer in nummer 25. Ik noem hem toch maar met enige aarzeling, omdat uit de tekst zelf niet zo duidelijk is dat het gaat om wat later het nieuwe verbond genoemd wordt. Maar ik noem hem toch maar omdat het ongetwijfeld een profetische dan wel typologische betekenis heeft. Waarover Pinehas gesproken wordt. Pinehas, dat is de kleinzoon van Aaron. En dus de toekomstige hoge priester. En daar staat in nummer 25 vers 12. Daarom spreek, zie ik geef hem, Pinehas dus, mijn verbond des vredes. En hij zal hebben en zijn zaad na hem het verbond des eeuwigen priesterdoms. Daarom dat hij voor zijn God geijverd en verzoening gedaan heeft voor de kinderen Israëls. Maar de fijnproevers onder u worden geacht te begrijpen dat hier over het hoofd van Pinehas heen gesproken wordt over de Heer Jezus Christus. Eigenlijk de naam Pinehas betekent zoveel als de mond van de slang. Een sprekende slang dus. Maar het is niet de oude slang uit de hof. Maar het is Christus, de verhoogde slang, die spreekt en dus priester is in onze tegenwoordige nieuwtestamentische tijd. Onze tijd onder het nieuwe verbond, om zo te zeggen. Dus de uitdrukking, mijn verbond des vredes, is een uitdrukking die verder nergens gebruikt wordt voor het oude verbond. En ik laat hem dus ook inderdaad slaan op het nieuwe verbond, maar dan overdrachtelijk. Heb je dat? Letterlijk kun je eruit halen dat Pinehas dus ooit hoge priester zou zijn onder het oude verbond. Maar overdrachtelijk, Pinehas is Christus en hij zou een eeuwig verbond des vredes hebben. Andere teksten zijn wat dat betreft duidelijker, namelijk Jesaja 54 vers 10. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijns vredes, 54 vers 10 van Jesaja, en het verbond mijns vredes zal niet wankelen. waarbij we meteen opmerken dat dit verbond des vredes gekenmerkt wordt niet alleen door vrede, maar ook door goedertierenheid. En goedertierenheid weten wij niet meer wat het is, dus ik leg hem maar uit, hè. Goedertierenheid veronderstelt dat het goede tiert. En dus blijft, is de bedoeling. Zich vermenigvuldigt enzovoort. Het goede tiert, welig, heet het meestal dan, hè. Ja. Mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. En ontferming is ook een van de termen die in het Oude Testament gebruikt wordt ter aanduiding van het Nieuwe Verbond. Ik zal mij uwer ontfermen tot in eeuwigheid. Uit Hosea 1 en 2 bijvoorbeeld. Maar het gaat nu alleen maar om de uitdrukkingen. Verbond mijns vredes. Bovendien wordt de uitdrukking in Jesaja 54 vers 10 gebruikt in verband met Abraham en via Abraham met Israël, zodat dat verbond des vredes gerelateerd wordt daar aan het verbond met Abraham. Daarover hebben wij het misschien ook nog, omdat naar Bijbelse maatstaven dat nieuwe verbond beschouwd wordt als de vervulling van het verbond met Abraham. Aan Abraham werd het een en ander beloofd, maar het wordt vervuld onder wat genoemd wordt het nieuwe verbond. Dat is de Bijbelse directe lijn van Abraham naar Christus. Hebben jullie die nog? Daarnaast is het inderdaad zo dat het nieuwe verbond ook beschouwd wordt als vervulling van de Davidisch verbond en het Palestijns verbond en misschien nog wat meer, dat doet er nou verder niet toe. Maar in de Bijbel wordt uitgebreid uiteengezet, met name in Galaten 3, dat dit nieuwe verbond beschouwd moet worden primair, dat wil zeggen in de eerste plaats, als het verlengstuk van, dan wel de vervulling van het Abrahamitisch verbond, verbond aan Abraham. Abraham en zijn zaad, het welk is Christus, Galaten 3. En die gedachte vind je eigenlijk hier in Jesaja 54 ook terug. Maar die laat ik meteen weer los. Waarna we de term verbond des vredes tegenkomen in Ezechiël 34. Ezechiël 34 vers 25. Ik zal verbond des vredes een, mag u weglaten, hè? Zoals altijd. Het bestaat immers niet, het hele woord niet. Ik zal verbond des vredes met hen maken en zal het boos gedierte uit het land doen ophouden en zij zullen zeker, in de Duitse betekenis, veilig, zij zullen zeker wonen in de woestijn en slapen in de wouden, in dat wat wild, woud, wild, in dat wat wild is. En het zal duidelijk zijn dat genoemd wordt het verbond des vredes en dat het hier beschouwd wordt als vervulling van wat wij genoemd hebben het Palestijns verbond. Namelijk, het volk zou weer wonen in het land dat weliswaar tot een woestijn, dan wel een wildernis geworden was. Maar niettemin, zij zouden erin gebracht worden en ze zouden daar veilig zijn. En onder wildgedierte, niet alleen letterlijk wildgedierte te verstaan, maar ook de heidense macht die daar in de loop der eeuwen gevestigd was. Want het zijn ook allemaal dieren, beesten, dieren, weet u wel.
Zou het wilde dieren dan ook al onder de vrede?
Nou, wellicht, maar in ieder geval, het land is berucht omdat men er blijkbaar niet wonen kan, zeggen de profeten. Het land eet zijn inwoners op, heet dat. En de belofte is dat het land niet meer haar inwoners zou opeten in de toekomst. En hier wordt dat in verband gebracht met het verbond des vredes. Dat is het nieuwe verbond, maar het wordt in verband gebracht met het Palestijnse. Onder het nieuwe verbond dus zal Israël weer gebracht worden in het land. En dat is de belofte, vervulling van de belofte dat Israël dat land zou hebben. Belofte gedaan aan Abraham, belofte gedaan ook via Deuteronomium 30 aan Israël als zodanig. Maar het heet het verbond des vredes. Trouwens, wat ik vergeet te vermelden, is dat de uitdrukking verbond des vredes ook beschouwd kan worden als een pleonasme. Dat wil zeggen, het is twee keer hetzelfde. Want wat ik zei over verbond als een soort van definitie, geldt net zo goed voor het begrip vrede. Namelijk, het is de eenwording van twee, minimaal twee partijen. Dat is wat het woord vrede betekent. In het Hebreeuws, zowel als in het Grieks. Maar dat is ook wat het woord Brit, dat wil zeggen het woord verbond, inhoudt. Twee partijen worden aan elkaar verbonden, worden met elkaar in relatie gebracht. Heb u dat? En verbond des vredes is dus eigenlijk twee keer hetzelfde. Het versterkt het hele begrip dus. Hè? En die versterking is natuurlijk omdat dit verbond definitief is. En niet alleen beloften doet, maar die beloften ook vervult. Nou. Daarna vinden we de uitdrukking in Ezechiël 37. Waar staat die vers 26 van Ezechiël 37? Ik zal verbond des vredes met hen maken. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Nu dient u te weten dat eeuwig lang niet altijd wil zeggen altijd durend. Eeuwig betekent zoveel als zonder bekende grens. En die grens kan zijn in de ruimte. De grens kan ook zijn, of niet een grens, maar het kan ook zijn in de tijd. Eeuwig duidt aan uitgestrektheid. Maar het kan zijn in ruimte, het kan zijn in tijd. Vandaar dat je de term eeuwig verbond ook tegenkomt in verband met de wet. Maar het betekent daar niet dat het altijd zal blijven. En het leuke ervan is dat als het twijfelachtig is, wordt het erbij gezet wat de echte betekenis is. En als het over de wet gaat in de zin van eeuwige inzettingen, staat er gewoonlijk bij in al uw geslachten. Dat wil zeggen niet door de tijd heen, maar door de ruimte heen. Dat wil zeggen voor elke familie in het land. En er staat ook vaak bij eeuwige inzetting ook voor de vreemdeling die binnen uw poort is. Dat wil zeggen, het is een verbond dat zich uitstrekt over heel Israël en alles wat binnen Israël dan wel zich binnen de grenzen van Israël bevindt. Maar dat betekent dan niet altijd durend. En daarom staat het erbij. Heb je dat? En als het bedoeld is dat het altijd zal duren, voor alle duidelijkheid, staat het er gewoonlijk ook bij, en dat is hier ook min of meer het geval. Kijk, ik zeg het meestal in verband met het koninkrijk van Christus, dan staat er niet alleen dat het een eeuwig koninkrijk is, of dat de stoel zijns koninkrijks niet zal wankelen tot in eeuwigheid, 2 Samuel 7, maar dan staat er ook gewoonlijk bij, en zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Sterker nog, want in het verband moet je de klemtoon anders leggen. En zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Want het zal geschieden als gij met uw vaderen zult ontslapen zijn. Zal iemand uit uw zaad na u opstaan en de stoel zijns koninkrijk zal niet wankelen. En zijn koninkrijk zal geen einde nemen, is dan de betekenis. En als het dan staat eeuwig, wil het zeggen uitgestrekt door de tijd. En dat is hier ook min of meer zo. Ik zal een verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen. Dat is ook de samenhang dus weer met het Palestijns verbond. En ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. En dat betekent uiteraard niet tot aan hun grenzen, want zo groot is dat heiligdom letterlijk nou ook weer niet. En dus betekent het door de tijd heen, dat zal niet meer veranderen. En vandaar verbond des vredes, maar ook een eeuwig verbond. En in die opsomming noem ik dan ook maar Efeze 4 vers 3. Efeze 4 vers 3, waar staat: u benaastigde te behouden de eenheid des geestes, eenheid is tamelijk synoniem met verbond en met vrede. Twee partijen met elkaar verbonden. Dan krijg je dus ook eenheid. Maar hier heet het: u benaastigde te behouden de geestelijke eenheid, de eenheid des geestes, door de band des vredes. En als u mij vraagt, betekent band precies hetzelfde als verbond. En wordt het dus het verbond des vredes, en dat blijkt weer hetzelfde te zijn als het nieuwe verbond. Hier onder een andere uitdrukking. Ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd, maar ik dacht dat in Ezechiël 20 sprake is van de band des verbonds. Even kijken of ik hem zo snel kan vinden. Band des verbonds. En daar vind je dus twee synoniemen ter aanduiding van één en hetzelfde. Een verbond is een band en een band is een verbond. Vers 37, die bedoel ik, ja. Ik zal uw lieden onder de roede doen doorgaan en zal u brengen onder de band des verbonds. Dat wil zeggen, ik zal u aan de band van dat verbond houden. Een band is dus verbond en verbond is band. Dat is gewoon hetzelfde. Zo weinig aan uit te leggen. Alleen er zijn er natuurlijk in onze dagen die beweren dat wij niet leven onder het nieuwe verbond. En die redeneren dus deze uitdrukking uit Efeze 4 weg. Zij moeten wel. We zeggen dan, nee, dat is niet het nieuwe verbond. Dat is wat anders. Maar ik houd het erop dat het hetzelfde is. Wij hebben het er nog over. Verbond des vredes dus. Met een soort pleonasme. Dat nieuwe verbond heet ook mijn verbond. Bij gelegenheid. Niet dat de uitdrukking niet soms ook gebruikt wordt voor het oude verbond der wet. Maar dit nieuwe verbond heet met grote nadruk mijn verbond. En in dat verband lees ik Jesaja 59 vers 21... En het heet mijn verbond omdat het met grote nadruk onvoorwaardelijk is. Israël hoeft niks te doen, wij hoeven niks te doen. De Heer heeft wat beloofd te zullen doen en daarom heet het mijn verbond. Jesaja 59 vers 21. Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heer. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, nog van de mond van uw zaad, nog van de mond van het zaad uw zaads, zegt de Heer, van nu aan tot in eeuwigheid toe. Waarbij die laatste uitdrukking dus blijkbaar een tijdsaanduiding is. Hè? Het is voor u en uw zaad en uw zaad, kortom de generaties door. En onder dat nieuwe verbond, onder mijn verbond, zou dus het woord, dan wel de woorden Gods, zouden in de mond zijn van de zijnen, van zijn volk. Wie dat maar wezen mogen, maar je kunt het korter zeggen, onder het nieuwe verbond zou het woord Gods wonen in de harten der mensen en dus ook op de tongen der mensen zijn. En dat verandert niet meer. Dat was onder Israël van ouds, onder de wet wel anders, en waren de woorden Gods toebetrouwd. Maar ze hielden zich niet aan het woord, laat staan dat ze die woorden spraken. Onder het nieuwe verbond wordt dat dus weer anders. Ja, ja, maar er kwam weinig van terecht, hè? Want onder de wet werkt dat niet. Mijn verbond. En dat ook in Ezechiël 16... Vers 61 en 62... Ja, vers 62 eigenlijk. Maar vers 61 eindigt met... Maar niet uit uw verbond. En uw verbond wordt dan ineens de aanduiding van het oude verbond der wet. Omdat het voorwaardelijk was. Het was afhankelijk van de gehoorzaamheid van het volk. En daarom heet het uw verbond. Maar er staat aan het eind van vers 61... Maar niet uit uw verbond, want ik zal mijn verbond met u oprichten. En gij zult weten dat ik de Heere ben. En zo verder. En dan heet het dus inderdaad mijn verbond ter onderscheiding van uw verbond. Dat is eigenlijk in Jeremia 31 ook zo, maar daar kom ik straks op naar aanleiding van een andere uitdrukking. Ik noem enige schriftplaatsen waar het aangeduid wordt als eeuwig verbond nog... Namelijk Jesaja 55, vers 3. Neig uw oor en kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken. En u geven de gewisse weldadigheden van David. Jesaja 55, vers 3. Men zou ernaast leggen, maar het staat er waarschijnlijk bij afgedrukt in uw Bijbel, Handelingen 13, vers 34. Daar wordt het vers aangehaald en verklaard. En er wordt uitdrukkelijk gezegd dat het gaat om weldadigheden, weldaden van David, die blijven. Dat wil zeggen, nooit meer weggaan. Want, zegt Paulus, dat is de betekenis van het woord gewisse. Hij vertaalt het als die getrouw zijn, in de zin van die blijven. Maar in Jesaja staat, ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. In Handelingen 13 zal u geven de weldaden van David die getrouw zijn. En er staat bij dat het betekent dat ze altijd zullen blijven en dus dat het eeuwig is in de zin van tijd. Maar dat staat er natuurlijk ook in de uitdrukking een eeuwig verbond. Bovendien lees je in het vers dat dat nieuwe verbond, dat eeuwige verbond, wel degelijk van doen heeft met David. En de weldadigheden van David hebben natuurlijk betrekking op zijn koninkrijk en de zegeningen van het Davidische koninkrijk. Zodat het nieuwe verbond inderdaad de vervulling is van de beloften aan David en dus van het Davidisch verbond, zowel als het Palestijns verbond. Prachtige uitspraken. 3, 4, 5 keer lezen en woorden met elkaar vergelijken, in verband brengen enzovoort. Bovendien kun je in Handelingen 13 ook nog lezen dat deze belofte vervuld is geworden reeds. Dat wil zeggen, die belofte is vervuld geworden in de opstanding van Christus. Dat is een heel sterke. Er staat daar toch, God heeft zijn belofte aan de vaderen gedaan, vervuld toen hij Jezus uit de dood verwekte. Toen hij Jezus verwekte uit de dood. En dat hij niet meer sterft en dat de zegeningen dus blijven, heeft hij al dus gezegd. Ik zal u geven de gewisse weldaden van David die getrouw zijn en worden van die strekking. Zodat je weet dat dit eeuwige verbond reeds is aangebroken. En wat Paulus zegt, ik zal u geven, betekent het dus dat het gegeven wordt aan zijn toehoorders. Dat is daar in Antiochië enzovoort, maar daarmee ook aan ons. Die weldaden van David zijn reeds aan ons gegeven. Toen zei iemand, maar dat kan niet, want dat komt pas in de wederkomst van Christus. Dan zal hij de vervallen hut van David weder oprichten. Maar het hele punt is, wij hebben voordat dat gebeurt al deel aan degene die ooit in de toekomst op die troon zal zitten. Wij kennen de zoon van David. Hij is gekroond in de hemel zelf en we hebben aan hem deel. Toen zei iemand, maar de gemeente is toch niet het koninkrijk? Dan zeg ik, nou, het koninkrijk is nog niet de gemeente, maar de gemeente is wel koninkrijk. U weet wel, de koe en het rund, hè? De koe is wel een rund, maar rund is nog geen koe. De gemeente is wel koninkrijk, maar het koninkrijk is nog niet de gemeente. Dat wil zeggen, wij zijn eerstelingen van het koninkrijk. Het koninkrijk zal zich uitbreiden, zal openbaar worden, zal nederdalen, zal komen. Volgens het meest bekende christelijke gebed enzovoort. Maar niettemin hebben wij er reeds deel aan. Zie? Daarom hebben wij ook een vaderland gekregen. Het heet niet Palestina, het heet een beter vaderland. Maar dat is Hebreeën hoofdstuk 11. Nou, die maar weer even terzijde, maar het is een eeuwig verbond. En waarom de nadruk op eeuwig verbond? Omdat het primair is de vervanging van het oude verbond en daarmee de vervulling van alle anderen. En het oude verbond is dus niet eeuwig in de zin van dat het altijd zou blijven. Zie? En die twee sluiten elkaar dus uit. Nou goed. En dat is de zegen waaruit wij leven, onze verbondenheid, gemeenschap, eenheid, het verbond met Christus, kan niet verbroken worden. Het is niet aan voorwaarden gebonden, dus kan het ook niet gebroken worden. Hij houdt het in stand, berust op zijn beloften enzovoort. Kunnen de zonden dan het verbond niet verbreken? Nee, want waar de zonden te midden zijn, is de genade veel meer overvloedig. Laatste vers van Romeinen 5 ongeveer, geloof ik. Dat kan dus niet, integendeel. Maar goed, we gaan weer verder. Eeuwig verbond, Jesaja 61 vers 8. Jesaja 61 vers 8, want ik de Heere heb het recht lief, ik haat de roof in de brandoffer en ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. Ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. Hoezo? Nou, ik zal een eeuwig verbond met hen maken. Namelijk een nieuw verbond dus. Volgens Jesaja 61. Het heet alleen niet nieuw verbond, omdat het niet rechtstreeks gerelateerd wordt aan het oude. Maar het is een nieuw verbond uiteraard. Een verbond dat niet gebroken zal worden. Daarna noem ik Jeremia 32. Ik zal een eeuwig verbond met hen maken, dat ik van achter hen niet zal afkeren. Daar ben je heel dicht bij termen van nieuw verbond en oud verbond. In Jeremia 32 vers 40. En dat is natuurlijk omdat nieuw verbond geïntroduceerd werd in Jeremia 31. Maar goed, we volgen nou de uitdrukking eeuwig verbond, dus vooruit maar. Hè? En er staat, ik zal eeuwig verbond met hem maken, dat ik van achter hen niet zal afkeren, impliceren dat onder het oude verbond de Heer wel van achter Israël is afgekeerd. En dan, opdat ik hun wel doe, ik zal een eeuwig verbond met hen maken, komma, en nog een keer komma, opdat ik hun wel doe. Onder het nieuwe verbond doet de Heer wel en geeft de Heer dus weldaden. Dan wel weldadigheden, maar die lazen we er straks al in Jesaja 55 vers 3. Uiteindelijk is zo dat alle zegeningen die God geeft, geeft hij onder het nieuwe verbond. Om het maar even kort te zeggen, dat is wat het is. En hier lees je dat feitelijk dus ook. En ik zal mijn vrezen in hun hart geven. Het heet ook trouwens, ik zal mijn geest in hun hart geven. Maar dat is een andere schriftplaats. Ik zal mijn vrezen en daarmee mijn dienst in hun hart geven, dat zij van mij, dat zij niet van mij afwijken. Dat wil zeggen, de Heer zelf zorgt daarvoor dat het onmogelijk is dat wij van de Heer afwijken, in de zin van dat dit nieuwe verbond, dit eeuwige verbond zou kunnen verbroken worden. En daar hebben wij onze zekerheid aan te danken. Juist aan het feit dat wij leven onder dit nieuwe verbond, dat niet verbroken kan worden en dat dus een eeuwig verbond is. Is goed voor de zenuwen, dit soort dingen.
Maar had je dat niet in Jeremia 33 zien, in vers 20, daar wordt zelfs twee keer gezegd, mijn verbond.
Ja, het komt vele malen vaker voor. Ik ben al lang niet compleet dus, hè. Maar schriftplaatsen waaruit niet uitdrukkelijk blijkt dat dat mijn verbond het nieuwe verbond is, die laat ik dan maar weer buiten beschouwing. Ja.
Je hebt de verbondstheologen genoemd.
Ja.
En die wijken dus, als ik het zo constateer, op hun manier van dit nieuwe verbond af.
Ja.
Maakt dat wat hun betreft wel een verschil? Ik bedoel, hoe kijken wij daar...
Nee, zij redeneren dit verschil weg.
Ja, maar ik bedoel, als zij het verbond verbreken, zij dat verbond dan niet? Ik bedoel, zijn zij dan nog wel christen, bedoel ik?
Nee, zij leven überhaupt niet onder het nieuwe verbond dan. Aan de andere kant, als ze geloven in het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, dan zijn zij behouden. Maar dan geldt, in de praktijk is Christus hun niet nut. In de praktijk van hun leven nu en nog hier. Zie? Je zou bijna zeggen, dat is bijvoorbeeld, dat is die, wat Paulus schrijft aan Timotheus, indien wij hem, de opgewekte Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, de hoge priester naar de orde van Melchizedek, indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen, logischerwijze. Nu, in dit leven hier, dat neemt dan in zaligheid niks af, maar je hebt er in de praktijk niks aan. Dat blijft natuurlijk zo, dat de Heer geeft die weldadigheden van David, maar als je ze niet aanpakt, heb je er niks aan. Niettemin zijn ze ons deel. Hoe zeg je dat beter? Als je het niet weet, heb je er niks aan natuurlijk.
Profiteer er niet van.
Nee. En, maar goed, wij zouden van profijt hebben, profiteren. Het oude verbond is onprofijtelijk, het nieuwe is dus profijtelijk, vruchtdragend betekent dat. Hè? Maar men wijkt er vanaf. Je vraagt je af wat ze met dit soort teksten doen. Nou, de eenvoudigste wegredeneren, moet toch lukken. Daar moet je dan ook zo lang voor doorleren, broeder. Ja. Goed, om ze weg te redeneren. Maar ik hoop dat het contrast langzamerhand doordringt, hè? Ik zal mijn vrees in uw hart geven dat ze van mij niet afwijken. Daarna, Jeremia 50, vers 5. Zij zullen naar Sion vragen. Jeremia 50, vers 5. Zij zullen naar Sion vragen. Op de weg herwaarts zullen hun aangezichten zijn. Dat wil zeggen, ze zullen zich wenden tot Sion, Jeruzalem. Zij zullen komen en aan de Heere toegevoegd worden met een eeuwig verbond dat niet zal worden vergeten. Een eeuwig verbond. Is dat ruimte of tijd? Wel, tijd, want er staat achter dat niet zal worden vergeten. Het blijft altijd. Het is een prachtige schriftplaats waar je niet zo makkelijk bij terechtkomt. Maar het beschrijft natuurlijk wel degelijk ook onze situatie, hè? Dus vragen wij dan naar Sion, Jeruzalem? Ja, wij zijn namelijk gekomen, Hebreeën 12, tot Sion. Alleen het blijkt een hemels Sion te zijn, een hemels Jeruzalem, toch? In Hebreeën 12, en daar gaat het over het nieuwe verbond, de hele brief lang, want dat is het onderwerp daar, hè, in Hebreeën. Bovendien leert de schrift dat waar wij tot geloof komen, reeds sinds Handelingen 2, dat wij aan de Heere toegevoegd worden. De uitdrukking wordt in Handelingen zelfs letterlijk gebruikt. Zij werden den Heere toegevoegd. De Heere deed bovendien dagelijks toe tot de gemeente, heeft men toen ingevuld. Maar dat staat er helemaal niet. De Heere deed dagelijks toe, die zalig werden. Waar deed hij hen aan toe? Wel aan de Heer zelf. Men wordt de Heere toegevoegd. Wij worden leden van zijn lichaam. We worden met hem vereenzelvigd, dan wel geïdentificeerd. Zie? En hier staat het al. Ze zullen komen en aan de Heer toegevoegd worden met een eeuwig verbond dat niet zal worden vergeten. Geldt voor ons net zo goed. Wij leven onder dit nieuwe verbond. We zijn eerstelingen daarvan, zodat het niet helemaal de norm is. Maar niettemin, het is zo. Maar we hebben het daar nog over. Dan hebben we Ezechiël 16 opnieuw. Vers 60, vers 61 en 62 waren wij al. Maar ja, er zijn vele manieren om schriftplaatsen te rubriceren. En ik heb het nou zo gedaan. Want wij hadden daar al mijn verbond, maar ook eeuwig verbond. In Ezechiël 16, vers 60. Evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid. En ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. In het midden gelaten wordt welk verbond dat is. Mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid. Persoonlijk denk ik dat het slaat op Abraham, Isaac en Jacob. Want het verbond met Abraham, zijn kind, zijn vriend bedoel ik, bevestigt hij van kind tot kind, uit een der psalmen, dus dat lijkt me voor de hand te liggen. Dat kan ook met gemak mijn verbond genoemd worden, omdat het eveneens onvoorwaardelijk was. Maar als je wil, kun je nog net zeggen, nou het kan ook dat der wet zijn, maar dat ging helaas fout, maar niettemin, de Heer zal een nieuw verbond sluiten, dat een eeuwig verbond ter vervanging van de wet, dat kan ook, maar dat maakt me verder niks uit, hè. Gaat me nu maar om dat eeuwige verbond. Daarna nog Hebreeën 13 vers 20. Een eeuwig verbond hadden we het nog steeds over. Daar staat het ook. Alleen het is vertaald met testament. Hebreeën 13 vers 20. De God nu des vredes. Leuk hè? Want het gaat om het nieuwe verbond, namelijk het verbond des vredes. Alleen de term verbond staat er nu niet bij. Nog niet. Komt later in de zin. En dat geldt altijd, hè? Want ja, als ik schriftplaatsen moet noemen waar het nieuwe verbond genoemd wordt, dan is het end uiteindelijk zoek, omdat er zoveel synoniemen voor zijn. Soms staat er gewoon genade en moet duidelijk zijn dat het nieuwe verbond is. En soms staat er vrede en moet duidelijk zijn dat het nieuwe verbond is. En hier dus ook de God des vredes. Nou ja, de God van het verbond des vredes eigenlijk. Maar het staat erachter. De God des vredes die de grote herder der schapen. Maar eigenlijk is het de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar daarvoor had je natuurlijk eerst de voorgaande 13 hoofdstukken ook moeten lezen. De God des vredes die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments, maar het is des eeuwigen verbonds, want het is hetzelfde woord. Uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, enzovoorts. Dus een eeuwig verbond. De afspraak is blijkbaar dat als er staat eeuwig verbond en het wordt genoemd in verband met bloed, dan vertaalt men dat woord verbond met testament. Dat berust enigszins op een misverstand. Dat men het zo kiest. Want onder bloed verstaat men dood. En dat is een misverstand. En omdat het gaat om iemands dood en iemands verbond, zal het verbond van die doden wel zijn één testament. En dat is het dan, hè. Waarbij de dood van het testament maken tussen beiden ze komen. En aan die redenering hebben we dus die vertalingen te danken. Maar het maakt verder niks uit. Je moet gewoon weten dat het hetzelfde woord is. Dus een eeuwig verbond. Ter afsluiting van dit Bijbelboek, feitelijk de Hebreeënbrief, die geen ander onderwerp heeft dan dit nieuwe verbond. Onder allerlei termen. Maar goed, daarna komen we bij de uitdrukking nieuw verbond. En die uitdrukking komt ook nog wel eens voor, vooral als je merkt dat het ook Nieuw Testament is, hè? Maar goed, daar gaat hij. De eerste keer is Jeremia 31, vers 31. En later aangehaald in Hebreeën 8, vers 8, want daar wordt het hele gedeelte uit Jeremia 31 geciteerd. Jeremia 31, vers 31. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Dan stop ik eerst even om iets belangwekkends mede te delen. Er zijn er, of hoe zeg je zoiets, die zo'n vers lezen en zeggen, hé, er staat dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda. Dan is het dus niet met de gemeente en dan is het ook niet met de heidenen. En ik wil niet meteen zeggen dat het dom is, om het zo te zeggen, maar laat ik het netjes zeggen. Dit is een denkfout. Die bestaan, hè? Denkfouten. Men denkt hier verkeerd, want dat is niet wat er staat. Er staat dat de Heer dat verbond zal sluiten met Israël en met Juda. Maar er staat niet dat hij dat verbond zal sluiten exclusief. Alleen, slechts met Israël en met Juda. Dus diezelfde fout, die wordt trouwens gewoon door dezelfde mensen gemaakt, diezelfde fout als die van Efeze 1 vers 3, waar Paulus spreekt over de verborgenheid die mij gegeven is. En dan leest men alsof er staat die niet aan anderen gegeven is. En dat is daar helemaal noodlottig en naïef, om een net woord te gebruiken, omdat erachter staat dat het gegeven is aan de apostelen en profeten. Dat wil zeggen, het is helemaal geopenbaard aan iedereen en alle gelovigen. En de apostel zelf openbaarde trouwens in de Efezebrief aan alle lezers. Dus het betekent niet exclusief aan mij. Hij zegt, het is mij gegeven. Tussen iemand, ja, ik vind het toch wel arrogant van die man. Die zegt, het is mij gegeven. Als het ook aan anderen gegeven is, dan zeg ik, nou, de bediening die ik heb ontvangen is mijn bediening. Ik ben me dat heel goed bewust. Hoop ik. En anders mag u zich, anders mag u mij eraan herinneren.
Allen die zijn verschijning liefhebben.
Alle, ja, bijvoorbeeld, ja. Kijk, waar het om gaat is dat ieder, elke gelovige, zich zou bewust zijn van zijn roeping en bediening. Eenvoudiger dan. Dat elke gelovige zou proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij voor zijn leven. Nog anders, elke gelovige zou weten welke gaven, verantwoordelijkheden, hij of zij van de Heer heeft ontvangen. En Paulus zegt, dit heb ik ontvangen. Maar hij zegt niet, anderen niet. zijn trouwens schriftplaatsen genoeg. Waaronder die, waar staat dat God die dingen geopenbaard heeft aan alle gelovigen en via de nieuwtestamentische apostelen en profeten. Logischerwijze. Dus maak niet diezelfde fout. En hier moet je hem dus ook niet maken. Er staat met Israël en met Juda, maar er staat niet dat het niet zou zijn met anderen dan Israël en Juda. Nog afgezien van dat je natuurlijk ook kunt theoretiseren en zeggen dat iedereen die onder dat nieuwe verbond gebracht wordt, gerekend wordt tot Israël en Juda, want dat kan ook nog. Is goed te verdedigen. Niet dat ik dat voorsta, maar dat zou ook nog kunnen. Heb je die nog? Goed. U moet namelijk begrijpen, het is niet zo moeilijk, u moet namelijk begrijpen dat dit verbond van toepassing is op elk wedergeboren mens, omdat dit verbond gebaseerd blijkt te zijn, op dan wel gesloten zijn, blijkt te zijn met allen die eeuwig leven hebben ontvangen. Want het verbond is gebaseerd op de kracht des onvergankelijke levens, met dank aan Hebreeën 7, maar wellicht hebben we het daar nog over. Populair gezegd is gesloten met elk die gelooft. En wat hier staat is dat Israël en Juda alsnog tot geloof zullen komen. Maar dat betekent niet dat anderen niet tot geloof zouden komen. Laat hem tot u doordringen. Gaat hij weer. Jeremia 31 vers 31. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. En dan een nieuw verbond. Wat was er mis met het oude? Is dus de vraag. En daar staat er dus achter. Niet naar, niet zoals, niet in overeenstemming met of niet in analogie van enzovoort. Hè. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb. Welk verbond? Want de Heer heeft nog wel meer verbonden gemaakt. Nou, dat verbond ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. Dat is dus het Mosaïsch verbond, namelijk der wet. En dit nieuwe verbond is anders, staat er, dan het oude verbond. Der wet. Welk mijn verbond, want de Heer gaf het uiteraard, zij vernietigd hebben. Nou, dat soort schriftplaatsen hebben we al eerder gelezen dus. Welk mijn verbond zij vernietigd hebben. Eigenlijk moet je die tekst dus ook in dat lijstje schrijven over de vernietiging van het oude verbond. Maar ja, er zijn er veel meer. Je kan niet compleet zijn. En het lijkt me ook niet zo nuttig. Welk mijn verbond zij vernietigd hebben, dat was toen dus al gebeurd, precies. Want ze hadden zich niet gehouden aan de voorwaarden. Nooit namelijk. Dus eigenlijk was het al gebroken voordat het maar ooit aan Israël ter hand gesteld werd, bij wijze van spreken. En bij wijze van spreken was het ook zo, want toen Mozes in de tijd in zijn eentje van de, of wat was het, lopend, ja, van de berg. Toen Mozes in de tijd van die berg afkwam met die twee stenen tafelen, toen liet hij ze meteen stuk vallen. Dat was de nette variant. Als u mij vraagt, hij smeet ze kapot. Maar in beide gevallen is de betekenis duidelijk. Het verbond was nog nauwelijks geschreven. De inkt was nog niet droog, al was het geen inkt. Maar het was al verbroken. Daarom heeft die wet eigenlijk nooit enige kracht gehad. Zwak en onprofetelijk. Weet u nog? Ja, dat was naar aanleiding van het Gouden Kalf. En bij nader inzien is de hele kwestie van het Gouden Kalf, ik zeg het heel vlug, want het zijn hele kleine lettertjes in de voetnoot. Bij nader inzien was die hele kwestie van het Gouden Kalf een uitbeelding van het nieuwe verbond, want het Gouden Kalf is eigenlijk Christus. Maar voor hem is onder het oude verbond geen plaats. Hè? Want als een stier een beeld is van God, dan is een mannelijk jong daarvan een beeld van de Heer Jezus Christus, de Zoon, het Kalf, Gouden Kalf. He? En werd het gouden kalf toen van Israël weggenomen? Nee, werd vermaald en vermengd met water en toen moesten ze het opdrinken. Dus ze hebben de hele reis in de woestijn verder geen last meer gehad van reumatiek. Denk ik altijd. Van een gebit. Maar dat is weer wat anders. He? Want Christus is vermengd met dat water, dat woord, en we krijgen aan hem deel door dat levende water tot ons te nemen. Het is allemaal symboliek. Nee, het was historisch afgoderij, maar het is een geweldig beeld van het nieuwe verbond. En als het nieuwe verbond aanbreekt, dan smijt Mozes de stenen tafelen kapot. of de profeet als Mozes. Hebben jullie die nog? Goed, nou meer kan ik er nou zo gauw niet van zeggen. Dan kom ik te ver buiten de orde. Maar het moet duidelijk zijn, het nieuw verbond is ter vervanging van het oude. Per definitie. De eerste keer dat de uitdrukking nieuw verbond voorkomt is hier in Jeremia 31. En er staat meteen bij, het heet nieuw omdat het het oude logischerwijze vervangt. En het oude is het verbond van de wet, het Mosaïsch verbond. Niet naar het verbond dat ik met hun vader gemaakt heb ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben. Leuk hè, de vernietiging van het oude verbond geschiet om de zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheid wil. Bij nader inzien heeft Israël zelf dat verbond vernietigd en zo gezien kun je daar altijd nog dankbaar voor zijn ook dan. Dat is een vreemde zijlijn, maar... Zo is het toch? Daarna was het de Heer zelf die er een eind aan maakte, ook van zijn kant. Maar die hadden we al gelezen. Welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had. Stop. Want hier wordt geïmpliceerd dat het nieuwe verbond een huwelijksverbond is. Omdat het oude dat was. Toen zei iemand, ja, maar het nieuwe verbond is toch anders dan het oude? Ja, dat oude verbond impliceert dat oude huwelijk en dat werd al vroeg verbroken. Eindigde in scheiding, dan wel in de dood. Voor wat de 10 stammen betreft officieel in scheiding, voor wat de 2 stammen betreft officieel in de dood. De dood van de man, namelijk, dat was Romeinen hoofdstuk 7... Die weet u toch? Romeinen hoofdstuk 7. De vrouw is door de wet verbonden aan de man, zolang het tijdens de man leeft. Ik vind dat het komisch hoe het er staat. Niet van humor gespeend, denk ik. De vrouw is aan de levende man verbonden, zolang het tijd als de man leeft. Maar als de man gestorven is, is de vrouw vrij van de wet des mans, opdat zij zich zou verbinden aan iemand anders. Waarom sterft de man? Opdat de vrouw zou kunnen hertrouwen. Komt daar nog eens om in evangelisch Nederland. Maar goed, hè? Ja, staat er wel. Opdat de vrouw zich zou verbinden met een andere man, namelijk bij voorkeur, want dat was de bedoeling, opdat ze zou zich verbinden met degene die uit de dood is opgestaan. Want de dood en opstanding van de man maakt alle verschil uit. Voordat hij sterft is het een kwestie van het oude verbond. Maar daarna, bij zijn opstanding, is het een kwestie van het nieuwe verbond. Zo is het Joodse volk, dan wel Israël, vrijgemaakt van de wet des mans van Jehovah onder het oude verbond. Opdat ze alsnog zou kunnen trouwen met de middelaar van het nieuwe verbond. Met Christus namen, de opgewekte. En we doen de verbondstheologen. Ze schuiven het in elkaar tot één geheel, daarmee de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus feitelijk wegredenerende. Dat doen ze niet met opzet, mag ik aannemen, dat weet ik niet, maar dat ga ik maar vanuit. Maar niettemin gebeurt dat dus. Maar het nieuwe verbond is ook een huwelijk. Zijn we als gemeente dan met de levende Christus verbonden, als vrouw? Ja, dat staat in Efeze 5. Efeze 4 sprak over de band des vredes, het nieuwe verbond. En Efeze 5 zegt, de gemeente is als vrouw verbonden aan de man. Toen riep weer iemand, dan is de gemeente dus toch de bruid. Toen zeg ik, heb je nou niet geluisterd? Hè? Dat zei ik toch niet? Hè? We zijn niet de bruid, de vrouw van die man. En die twee zijn één vlees. Namelijk één lichaam, en dat staat er allemaal bij in Efeze 5. Die heb je toch, hè? Goed. En wat Israël betreft, wel, dat is een ander verhaal. Israël zal in de toekomst alsnog aan de Heer verbonden worden, en voorafgaande daaraan wordt over Israël als bruid gesproken. Omdat het alsnog met de Heer in huwelijksrelatie zal gebracht worden. Van de gemeente kan je dat niet zeggen, want voordat wij met de Heer in relatie gebracht waren, waren wij helemaal niks en bestond er ook geen gemeente. Nou goed, ander onderwerp is dat. Ik laat het maar weer. Daarna lezen wij het volgende vers, Jeremia 31, vers 33. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen, in de praktijk betekent dat in de laatste dagen, heb ik uit mijn Bijbel begrepen. En dus onder het nieuwe verbond, hè, weer. Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet, en wet betekent nog altijd gewoon les, onderwijs, woorden, geboden. In de zin van dat wat aangeboden wordt, want u weet, lessen, onderwijs wordt aangeboden. Hè? Aanbevelingen kan ook. Ik zal mijn wet, mijn onderwijs in hun binnenste geven. En zal die in hun hart schrijven. Implicerend, omdat het op andere plaatsen staat, niet meer als niet meer geschreven in stenen tafelen die men zou dragen en die men toch maar laat vallen, dan breken ze. Niet meer opgelegd, maar ingelegd, heet dat. Dat wil zeggen, het zijn niet verplichtingen die opgelegd worden aan de oude mens, maar het zijn dingen die ingelegd worden en die deel uitmaken van, niet opgelegd zijn aan, maar die deel uitmaken van de nieuwe mens. En dus heet er, ik zal mijn geest uitstorten en in hun binnenste geven, maar de variant is, ik zal mijn woord, maar geest en woord, dat is nauwelijks verschil tussen, ik zal mijn woord, mijn onderwijs, mijn wet in hun binnenste geven, namelijk ik zal die in hun hart, dat is hun binnenste, schrijven als het ware. En zo is het ook, hè? Men zou dat woord van God met zachtmoedigheid of in een zacht gemoed ontvangen, laten planten in het hart, zei Jacobus. Bijvoorbeeld. Hè? Ik zal mijn wet in hun binnenste geven, zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot God zijn. En zij zullen mij tot volk zijn. Zij zullen Ami, mijn volk. Zij zullen mijn volk zijn. Dus kortsluiting met heel wat andere schriftgedeelten. Maar dit is de situatie onder het nieuwe verbond. Verbondstheologen hebben het hier makkelijk, want die zeggen, ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Mijn wet zijn de 10 geboden en al die anderen die erbij horen. Dus onder het nieuwe verbond geeft God ons de kracht, de mogelijkheid, de genade, zegt men zelfs, om ons nu aan de wet te houden.
Ja, hij helpt ons de wet te houden. Die vind ik ook heel goed.
Hij helpt ons, ja. Hij helpt ons de wet houden. Nee, hij zou ons onderwijzen. Zijn woord zou in ons zijn en in ons wonen. Enzovoorts. En zal daarmee een deel van ons wezen worden. Want, ja, want hij schrijft het niet maar in ons geheugen, maar in ons hart. Dat is de inwendige mens. Dat is zowel bewust als onbewust. Psychologen hebben er allemaal onderscheid tussen gemaakt. Maar het is aan elkaar verbonden, zal ik maar zeggen. Het maakt deel uit van de nieuwe mens. Wat trouwens in het Nieuwe Testament heet de inwendige mens, en dus ook heet het hart en het gemoed, heet net zo goed de Heilige Geest dan wel de goddelijke natuur, of hoe het maar heet de macht. Het is gewoon die nieuwe mens. En daar is zit dat woord in, dat hoort daarbij, zal ik maar zeggen. Zie? En het wordt gevoed vanuit het woord Gods, de Bijbel, waarmee wij ons voeden, maar voedsel wordt een deel van onszelf en geestelijk voedsel wordt een deel van ons geestelijk zelf, ons ego. Nee, waar ik nou aan denk? Aan Luther, die daar stond en zei, ik kan niet anders. Waarom kon hij niet anders? Omdat het een deel was van zijn wezen. Waar het over gaat, doet er nou niet toe. Maar zei, hier sta ik, ik kan niet anders. Ik had natuurlijk beter Petrus en Johannes kunnen noemen. Hen werd verboden van het woord Gods te spreken, dan wel te spreken over die ene naam, de Heer Jezus. En zij zeiden, wij kunnen niet anders. Het was hun natuur. Dat het in hen was, die nieuwe mens die dat doet. of de Heilige Geest in hen die dat doet, net hoe je het hebben wil. Dat is het nieuwe verbond. En de essentie ervan is, het zit erin en niemand krijgt het er meer uit. God heeft het erin geplant en daarna komt het er niet meer uit. Dat is het verhaal. Zie? Nou goed, we zouden ons dat bewust zijn en ons daaraan overgeven. Kortom, ik zal mijn onderwijs, mijn geboden, zou Johannes gezegd hebben in de Johannesbrieven. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven, zal die in hun hart schrijven. En daarmee zal ik hun tot God zijn en daarmee zullen ze mij tot volk zijn. Wordt speciaal gezegd over Israël, maar nogmaals niet exclusief. Vanuit Jeremia 31 met deze uitdrukkingen, nieuw verbond, want daar ging het over. Komen wij terecht in Hebreeën hoofdstuk 8, waar vele versen lang, 8 tot en met wat het maar was, tot en met 10 geloof ik. Dit gedeelte uit Jeremia 31 wordt aangehaald. Nieuw verbond, wat was er mis met het oude? Wel, vers 7 van Hebreeën 8. Want indien dat eerste verbond, inderdaad, dat was al genoemd, dat is in vers 6 en daar heet het een beter verbond. Christus heeft een uitnemender bediening, dienst onder het nieuwe verbond als hogepriester, gekregen als hij ook van een beter verbond middelaar is. Dat is dat nieuwe verbond uiteraard, het welk in betere beloften bevestigd is, vastgemaakt is, want het nieuwe verbond kent betere beloften dan het oude verbond. En daarna vers 7, want in dat eerste verbond, en dus het minder goede, het slechtere, indien dat eerste onberispelijk geweest waren, met andere woorden, het nieuwe verbond is onberispelijk, maar het oude verbond, de wet, is dat niet. Het was ook slechter, minder goed althans, hè. Zo zou voor het tweede verbond geen plaats gezocht zijn geweest geworden. Ik vind het prachtig zin. Geen plaats gezocht zijn geweest. Ja. Maar dan, ja, dat is moeilijk, maar dat betekent dat dat nieuwe verbond, dat betere verbond, al in de dagen van het oude verbond werd aangekondigd, er werd plaats voor gezocht. Die plaats was er weliswaar nog niet, maar die kwam er toen het oude verbond beëindigd werd. Door de dood van de testamentmaker, om zo te zeggen. En daarna, want berispende, het oude verbond was niet onberispelijk, want hen berispende, zegt hij tot hen. De Heer had kritiek op hen onder het oude verbond, was niet goed. En hen berispende, zegt hij tot hen, ziet de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik over het huis Israëls en over het huis van Juda, tot hen, een nieuw verbond zal oprichten, niet naar het verbond dat ik met hun vader gemaakt heb ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden, want zij zijn in dat mijn verbond niet gebleven. Nee, ze hebben het gebroken, staat er in Jeremia. Zij zijn in dit mijn verbond niet gebleven en ik heb op hen niet geacht, dat wil zeggen, de Heer was niet hun God daardoor, zegt de Heer. Vers 10, want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. Maar er is geen verschil tussen verstand en hart, hoor, in modern Nederlands wel, maar in de Bijbel niet. Het is gewoon het inwendige, de inwendige mens, de onzienlijke mens. Zal mijn wetten, mijn woorden en daarmee eigenlijk nog meer, want onder wetten, onderwijzingen, kan men ook natuurlijk gewoon verstaan eigenaardigheden. Dat weet u toch, hè? De zogenaamde natuurwetten zijn maar niet onderwijzingen, maar het zijn onderwijzingen aangaande zaken die nou eenmaal zo zijn. Die bepaalde natuur beschrijven, bepaalde, wat wij dan noemen, wetmatigheden beschrijven. Dingen zijn nou eenmaal zo. En dat is nog meer de betekenis van die uitdrukking. Het is niet maar dat wij een leer hebben ontvangen waaraan wij ons houden of waaraan wij ons vanzelfsprekend houden, omdat het onze aard geworden is. Het is de aard zelf. Heb u dat? Het hele verhaal van Archimedes, zeg ik altijd over een voorwerp, geheel of gedeeltelijk in de vloeistof verdompeld, ondervindt een opwaartse druk, waardoor het zo verlicht wordt als door het voorwerp verplaatste vloeistof weg, om even naar het water nemen. Heel dat verhaal, dat is wel interessant, maar het gaat niet om die woorden. En je hoeft ze ook niet te kennen. Zelfs als je ze niet kent, dan nog werkt het zo. Je houdt er iets onder water en het is ineens lichter geworden. Dat is ook precies bekend hoeveel. Dat wil zeggen, dat kan bekend zijn, behalve als je dat nooit geleerd hebt of nooit hebt nagezocht. Dan weet je het niet, maar het werkt wel. En je maakt er zelfs dikwijls gebruik van dat soort natuurwetten. Je weet ermee te leven. En dat is waar het over gaat, hè. Dat is wat wet werkelijk is. Wetmatigheden, in de zin van natuurlijke eigenschappen. Het gaat hier over eigenschappen van de goddelijke natuur, eigenschappen van de geest. Eigenschappen, hoedanigheden is ook een mooi woord. Hoedanigheden van Christus waaraan wij deel hebben gekregen. En dat is zo onder het nieuwe verbond. En daarom is het naar de kracht des onvergankelijke levens, want het zijn de hoedanigheden van het onvergankelijke leven die toegerekend worden waar God mee rekent enzovoort. En dat is wat wij hebben ontvangen. En dat is de betekenis van de term. Ik zal mijn wet in hun verstand hun hart geven. In hun harten zal ik die inschrijven. En dus ik zal hun tot God zijn. En zij zullen mij tot volk zijn. En dan meteen ook maar vers 11 dan. Waar staat. En zij zullen niet leren in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder zeggende. Ken de Heer in de zin van heb deel aan, heb gemeenschap met. Want kennen is gemeenschap hebben met, hè, dat weet u toch. Hè? Ze zullen niet zeggen ken de Heer, want ze zullen mij alle kennen. Ze hebben deel aan mij, onder het nieuwe verbond. Wie het ook is. Sommigen zijn wat erg klein, maar niettemin geldt het van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Want ieder die gelooft, die wordt van Gods wegen wedergeboren en heeft deel aan dit goddelijke, dit eeuwige leven en is daarmee geplaatst onder het nieuwe verbond. Eenmaal zal dat toegepast worden op Israël en Juda, dan wel op heel het volk Israël. Maar neem niet weg dat het op alle gelovigen in onze dagen van toepassing is. Maar goed, dan moet je een paar hoofdstukken terug, van hoofdstuk 3 en 4 hier in de Hebreeënbrief om dat te zien. Daarna ook nog maar even vers 12 en 13. Want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn onder het nieuwe verbond. Namelijk is God onze ongerechtigheden genadig. En hun zonde en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Zij zelf doen het helaas wel. Dat komt mede omdat ze zich hebben geplaatst onder verbondstheologie, namelijk onder de wet. Daar komt het vandaan, hè? Ja. Als je het onderscheid tussen die twee verbonden kent en beleeft, dan leef je dus niet onder de wet en je weet dat ook. Ja. Kan niet missen. En dus zeg ik andersom, waar men onder de wet leeft, is dat het gevolg van verbondstheologie, logischerwijze. Nou goed. Maar de Heer zegt, ik zal hun zonden en hun overtredingen geenszins, in geen enkele zin, in geen enkel aspect en tot geen enkele hoogte meer gedenken. Hè? Dat is het dan. Vergeving van zonden onder het nieuwe verbond. Bovendien de middelaar van het nieuwe verbond, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, doet verzoening voor de zonden des volks. Dus dat bedoel ik maar. Is weggedaan. En wij zouden ze dus ook niet gedenken. Maar goed, het staat later in hoofdstuk 10 vers 2. Men zou geen geweten meer hebben der zonden. En dan vers 13. Als hij zegt een nieuw verbond, kortom, als hij spreekt over een nieuw verbond, dan is daarmee het eerste oud gemaakt en dus verouderd, want zo heet dat, en daarmee nabij de verdwijning. Maar zoals eerder gezegd, dat was 600 jaar voordat Paulus dit schreef al zo. En dat is nou meer dan 2500 jaar geleden dat het oude verbond al oud en verouderd en nabij de verdwijning is. Maar de mens heeft kans gezien om sinds dat het oud en verouderd en nabij de verdwijning was, het alsnog en wel voor het eerst van stal te halen, om zo te zeggen, en toe te passen. De mens is een vreemd wezen. En Israël en Juda in het bijzonder, maar vooruit. Wij zullen het hier eerst bij laten, anders krijg ik last met de ceremoniemeester.